Ja, hij doet het. Goedemorgen. Het zal jullie niet verbazen waar het vanmorgen over gaat. Jan Volkert heeft al een mooi gedicht over voorgelezen. En gisteren mochten we dat ook vieren met z'n allen. Het gaat vandaag over vrijheid. Het leek me wel een toepasselijk thema voor deze tijd van het jaar. Ja, gisteren was het dan 5 mei. En op die dag vieren we sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog onze bevrijding. Nou zitten hier niet zoveel mensen die de bezetting van 40, 45 daadwerkelijk hebben meegemaakt. Ja, daar zit er één. En daar misschien ook iemand. Even kijken. Ja, daar nog iemand. Ja, maar dan is het wel gebeurd, hè? Ja, ja, ja. Want zij zullen die dag natuurlijk vast als een echte bevrijdingsdag hebben ervaren. Vrij van de onderdrukking door de nazi's. Tegenwoordig is het de jeugd die feest viert. En daar is op zich niks mis mee. Denk ik, als de kern, de reden van het feest, maar voorop staat. En daar heb ik persoonlijk wel wat twijfels over. Want wat wordt er nu eigenlijk gevierd op die grote bevrijdingsfestivals, vraag ik me dan af. In elk geval is er heel veel muziek. En aan het spoor van lege verpakkingen vanaf het station richting Stadspark te zien, is er ook het nodige ingenomen of gedronken. Ja. Bevrijding en vrijheid. Welke vrijheid wordt er dan bedoeld? Ja, vrijheid dat ons land niet meer door een vreemde mogendheid wordt bezet. Oké. Vrijheid, zodat we kunnen doen en laten wat we maar willen. Hoe denken wij hierover? Het roept bij mij persoonlijk iets op van een zekere gebondenheid ook. Of ben ik nou weer een zwartkijker? En dat mogen je ook best zeggen. Als ik een zwartkijker ben, mogen je dat na de dienst gewoon tegen me zeggen. Je bent een zwartkijker, Martin. Hoe dan ook, gisteren was het bevrijdingsdag. En over vrijheid wil ik het dus hebben. Ik las vanmorgen nog wat in een krant. Dat het Engels heeft daar veel meer woorden voor. Het Nederlands is eigenlijk maar een beperkte taal. Wij hebben het over vrijheid en dan spreken de Engelsen over liberty. En daar ga ik het direct over hebben. En freedom, dat is dan het niet onderdrukt zijn. Dus wat is nu vrijheid? Ik zal een paar vormen van vrijheid noemen en hoe we daar als christenen tegenaan kunnen kijken. Ten eerste, vrijheid dat we kunnen doen en laten wat we willen. Ten tweede, vrijheid van meningsuiting. Vrijheid, een situatie waarbij er geen oorlog is, maar vrede. Vrijheid, een situatie die het tegenovergestelde is van gevangenschap of slavernij. En als vijfde wil ik dan de christelijke vrijheid noemen. Vrijheid, dat we kunnen doen wat we willen. Maar wel binnen de grenzen die de Nederlandse wet eraan stelt. In de Bijbel staat er ook wat over. In 1 Korinthe 6, vers 12a, zegt Paulus onder andere het volgende. Alles is mij toegestaan, maar niet alles is goed voor u, zegt hij. Oké. Daar kan ik mee leven, en dat is ook waar. Maar Paulus zegt veel meer. Hij zegt niet alleen, alles is mij toegestaan. Maar in het volgende gedeelte van vers 12 zegt hij ook, maar ik mag mij door niets laten beheersen. Dat is wel even een mooie toevoeging. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij zich niet laat beheersen. Ik mag alles, en blijkbaar werd deze uitspraak in het Korinthe van die tijd... vaak gebruikt, of misschien beter misbruikt, binnen de gemeente. En daarom schrijft Paulus dit waarschijnlijk ook. Christenen verontschuldigen zich voor hun zonden door te zeggen, ja, maar Christus heeft immers al onze zonden weggenomen. En daarom zijn we vrij om te doen wat we maar willen. Of het argument dat de dingen die ze deden, nou ja, het was wel minder of meer door de schriften verboden. Ze hadden zo hun vraagtekens. Paulus moet dan wel reageren op deze stelling of verontschuldiging. Dat Christus onze zonden heeft weggenomen, dat is helemaal waar. Ja toch? Maar dat betekent niet dat we door kunnen gaan met iets waarvan we weten dat het verkeerd is. Ik heb Kees Goedhart het verkeer horen uitspreken van je mag komen zoals je bent, maar daaraan moet je wel veranderen. En ik denk dat dat helemaal waar is. Paulus wil de gelovigen in Korinthe oproepen te stoppen met verkeerde dingen, voordat die dingen hun leven gaan beheersen of schade toebrengen. In een tolerante samenleving zoals daar in Korinthe en ook die van ons hier, vandaag de dag, is het gemakkelijker voor een christen om te doen alsof immoreel gedrag normaal is. Iedereen vindt het gewoon en doet het. En waarom wij dan niet? Maar Paulus zegt dat hij er niet aan mee wil doen. Maar ik mag mij door niets laten beheersen, zegt hij in vers 12. Trouwens, voor de juiste context, Paulus wees in zijn brief aan de Korintiërs om te stoppen met die vele heidense gebruiken, die blijkbaar onder de nieuwbakken christenen nog steeds in gebruik waren. In de toenmalige Korinthe was prostitutie in de tempel van Afrodite als onderdeel van een godsdienstig ritueel de normaalste zaak van de wereld. Nou, Paulus noemt deze zonde niet voor niets, want deze zonde kan namelijk een puinhoop van je leven maken. En is het dan vrijheid om te doen met je lijf wat je maar wilt? Nee dus. Vrijheid van meningsuiting. Dat is een groot goed. Je mag alles zeggen en ook hier geldt dat je binnen de wet moet blijven. Soms is het verstandiger om je mening even voor je te houden. In Psalm 141, vers 3 zegt David, en dan neem ik even de NBG van 51 vertaling. Heere, stel een wacht voor mijn mond. Waak over de deuren van mijn lippen. Dat kan in veel gevallen veel nuttiger wezen. Zonder dat je ook maar de mond hoeft te laten snoeren. Want waar leg je nu de grens? Zonder een ander te chockeren, een ander te beledigen of een ander aan te vallen. We kunnen soms zo snel zijn met onze mond. En voor we het weten vloept het eruit, ja, en dan kan het niet meer terug. Jacobus schrijft in Jacobus 3 vers 5 dat de tong maar een klein lichaamsdeel is, maar wat kan die een kwaad aanrichten? Moet je je dan altijd maar stilhouden en niet zeggen? Nee, we hebben die vrijheid om onze mening vrij te uiten, maar we hebben ook de vrijheid om die vrijheid goed te gebruiken. Derde vrijheid. Vrijheid, een situatie van vrede, waarbij er dus geen oorlog is. Die situatie hebben we nu, gelukkig in Nederland. Geen oorlog. En dat werd gisteren uitbundig gevierd. Maar voor velen is er van vrijheid geen sprake. Er is dan wel geen oorlog, maar veel mensen voelen zich niet vrij en veilig, omdat er een dreiging is van een aanslag bijvoorbeeld. Ik was deze week enkele dagen in Parijs. En overal op plaatsen waar veel mensen komen, zie je die gewapende beveiligers, gewapende militairen, politie. En overal word je, als je naar binnen wilt, word je gefouilleerd, word je tas nagekeken, word je met een scan, word je lijf bekeken. Of je ook iets kwaads mee naar binnen gaat nemen en zo. Aan de ene kant geeft dat een goed gevoel. Van zo, er wordt op gelet, hè, ze zorgen voor onze veiligheid. Maar aan de andere kant maakt het je ook bewust dat je in je vrijheid beperkt wordt. En dat het dus maar, ja, heel relatief is. Vrijheid. Een situatie die het tegenovergestelde is van gevangenschap of slavernij. Gelukkig kun je in Nederland niet zomaar in een gevangenis geworpen worden. Je wordt niet zomaar opgesloten hier. En er is ook geen sprake van openlijke slavernij. Maar je weet natuurlijk nooit wat er achter elke voordeur gebeurt. In de tijd van Paulus bestond er wel slavernij. En hij heeft er ook zijn mening over hoe gelovige slaven zich behoren te gedragen. In de eerste Timotheusbrief, hoofdstuk 6, zegt hij in vers 1 en 2. Wie het slavendruk draagt, moet zijn meester hoogachten, zodat Gods naam en de leer niet worden bespot. Een slaaf die een gelovige meester heeft, mag zijn meester niet zijn respect onthouden, omdat ze broeders zijn. Integendeel, hij moet hem met nog meer inzet dienen, juist omdat hij degene die van zijn diensten gebruik gemaakt heeft, in geloof en liefde verbonden is. Dit even ter informatie. En als vijfde heb ik dan de christelijke vrijheid. En dan wil ik met jullie lezen uit Galaten 5. De eerste 10 versen en vers 13 tot en met 17. Galaten 5. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed, al een beetje deze maakt het hele deeg zuur. De Heere heeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degene die u in verwarring brengen, zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En dan vers 13 tot en met 17. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Want wat wij uit onszelf najagen, is een strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is een strijd met onszelf. Het een gaat tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Tot zover. Christus stierf voor ons. En je mag het ook heel persoonlijk maken, dat je zegt van Christus stierf voor mij. Want ik geloof dat Christus ook voor mij persoonlijk zou sterven als ik de enige mens op aarde zou zijn geweest. Hij heeft ons bevrijd van de zonde en een hele waslijst van wetten en regels. Jezus kwam om ons echt vrij te maken. Niet vrij om alles te doen wat we maar willen, want dan zouden we immers weer, zoals Paulus dat zegt, een slaaf kunnen worden van onze eigen verlangens. Paulus roept ons ook op om stand te houden. Dat is belangrijk, want we leven in een maatschappij die zich van God niet zoveel aantrekt. En dan kan het moeilijk zijn om vast te houden hoe God het graag wil. Dankzij Christus zijn wij vrij en kunnen we nu, wat eerst onmogelijk leek, leven met niet alleen ons eigen voordeel op de eerste plaats, maar ook die van anderen. Hoe gebruikt u die vrijheid? In vers 2 en 3 legt Paulus uit dat Christus de gelaten niet zal redden, niet vrijmaakt, alleen door hun besnijdenis. Dat zal jullie niet helpen, omdat je dan ook de gehele wet moet nakomen. En dat is onmogelijk gebleken. Ook voor ons is het niet mogelijk om dat te doen. U bent van God losgemaakt wanneer je verwacht door de wet na te leven, door God gerechtvaardigd te worden, in plaats van door genade. En genade heb ik met een hoofdletter neergezet, want dat is wel erg belangrijk. Want het is onverdiend. Onverdiend heeft Christus onze redding voorzien. Onszelf helpen, redden, kunnen we niet. We kunnen zelfs niet een beetje helpen. We kunnen God niet een beetje helpen bij onze bevrijding. Er is maar één manier. Zijn genade aannemen, zoals dat staat in vers 5. En dat zal ik nog een keer lezen. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. Dat is een hoop en geloof. In de volgende versen vraagt Paulus zich wel eens af hoe het dan komt dat de gelaten de dwaalleer zijn gaan geloven, dat de besnijdenis hun behoud is. Altijd weer komt dat naar voren, dat zelf doen. Je hoort het, je ziet het, merkt het al bij kleine kinderen, die willen dat ook al zelf doen. En dat zit er één keer in, dat wil er niet meer uit, blijkbaar. Gelukkig heeft Paulus er dan wel vertrouwen in dat de Galaten niet zullen afwijken van wat Paulus hen geleerd heeft. Alleen geloof in Jezus Christus kan hen en ons redden. Maar goed, dat wisten jullie natuurlijk al lang. Toch is het niet altijd een gemakkelijke boodschap. Want Jezus zegt in Johannes 15, vers 18 en 19, dat je er niet van moet opkijken als de wereld je haat. Want, zegt hij, de wereld heeft mij eerder gehaat dan jullie. Misschien kennen jullie mensen die je de rug hebben toegekeerd, omdat je voor Christus een standpunt hebt ingenomen. Die vrijheid, die hebben we. Misschien zijn er mensen die niet meer met je om willen gaan, omdat je christen bent geworden. Nou valt dat hier in Nederland nog wel een beetje mee. Maar als je bijvoorbeeld een ex-moslim daarna vraagt, nou, voor hem staan de zaken natuurlijk totaal anders voor. Voor hen heeft de christelijke vrijheid ook een schaduwzijde. Ze horen er dan niet meer bij. Ze hebben dan geen familie meer. Maar dan wel natuurlijk een heleboel nieuwe broeders en zusters in de Heer. Dus dan heb je weer een andere familie. In vers 13 en 14 zegt Paulus, u bent geroepen om vrij te zijn. Paulus maakt die onderscheid tussen de vrijheid om te zondigen en de vrijheid om te dienen. Vrijheid om te zondigen is geen vrijheid, zegt hij. Want het maakt je tot een slaaf van de zonde. En zonde kan van alles zijn. Mensen die een slaaf van de zonde zijn, zijn niet vrij om rechtvaardig te leven. Wij als christenen onderscheiden ons dat duidelijk, toch? Ja, is dat zo? Ja, toch? Ja, omdat we vrij zijn het goede te doen, hè? En God de eren met ons doen en ons laten. En het laatste, zegt Paulus in vers 14, kan alleen als wij onze naaste lief hebben als onszelf. Zo zien we weer, het komt altijd ook weer bij de liefde uit. En daar kunnen we druk genoeg mee hebben. Je naaste lief te hebben als jezelf. In Matteüs 22, vers 39 geeft Jezus ons zelf die opdracht. En het is ook de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Laat u leiden door de geest. Met andere woorden, luister goed naar wat de geest je ingeeft. Maar kun je dan ook wel bezwaren tegen die christelijke vrijheid aanvoeren? Want die kant wil ik ook even belichten. Hoe denkt de wereld over ons? En wat zeggen ze over ons? Jullie christenen moeten zoveel. Jullie moeten naar de kerk. Jullie moeten geld geven. En jullie mogen ook niks. Komt dat bekend voor? Weet je? En ervaren jullie dat ook dan? En hoe gaan we daar nu in alle vrijheid mee om? Kunnen we de bezwaren weerleggen? Of beter nog, aan de wereld uitleggen waarom we iets doen? Je moet naar de kerk. Nou, we moeten natuurlijk niks, hè? Helemaal niet, hè? Maar we willen wel graag, toch? Want wie is hier nou gedwongen heen gekomen vanmorgen? Niemand. Wie wil er graag komen vanmorgen? Ja, precies. Ja. We willen graag bij elkaar komen om hem te eren, die alle eer toekomt, en om opgebouwd te worden in ons geloof, toch? Je moet ook geld geven. Dat vinden mensen ook soms zo'n bezwaar. Nou, ook hier geldt, niets moet. Maar het is natuurlijk wel wenselijk om de kerk en zo hier in stand te houden. Kunnen we Penduka nog eens een keer wat toestoppen, toch? Ja, of andere dingen. En dat we dit gebouw hebben, en dat het hier aangenaam van temperatuur is, en dat er straks koffie is, en meer van die dingen. Dat kost ook, dat kost geld, weet je eerlijk. En daarom geven we toch graag geld. En we mogen ook niks. Nee, we mogen niks. En dan kom ik weer terug bij 1 Korinthe 6, vers 12a. Alles is mij toegestaan, zegt Paulus. Maar niet alles is goed voor u. Maar ik mag mij door niets laten beheersen. Kortom, het is niet zozeer dat we niks mogen, maar meer dat we sommige dingen gewoon niet willen. En dat uit liefde voor onze Heer en Redder Jezus Christus. Zijn er dan bezwaren die er dan wel toe doen? Je kunt denken dat we onszelf beperking opleggen om bepaalde dingen juist niet te doen. Maar dat is toch weer onze eigen vrije keus. toch? Ik wil besluiten met vers 25 van uit Galaten 5. Dat heb ik niet gelezen nog, maar dat ga ik nu doen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Nog een keer. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. De Heere God is geïnteresseerd in alle delen van ons leven. Het geestelijke deel, maar ook het lichamelijke deel. We zijn bevrijd, dus laten we daar ook naar leven. De Heilige Geest is de bron van het vrije leven. En laat je dan door de geest ook leiden. Laten we niet vergeten dat het de Heer Jezus alles heeft gekost om ons alle vrijheid te geven. Dat wilde ik graag met jullie delen vanmorgen. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u uw Zoon gezonden heeft. Dat u Jezus gezonden heeft om ons vrij te maken. Volkomen vrij. Dat we niet langer geknecht worden. Geknecht hoeven worden door de zonde. Maar dat u ons in de vrijheid gesteld heeft. Heer, soms realiseren we ons dat niet eens. Maar we zijn echt vrij. En we hebben zicht op het eeuwige. Heer, dat is een geweldig uitzicht wat we hebben. In vrijheid. Heer, en ik bid ook dat we dat mogen uitdragen. En mogen laten zien aan de mensen om ons heen. Die vrijheid nog niet hebben ervaren. Heer, we hebben zoveel mensen om ons heen die niet geloven. Ik denk aan collega's, vrienden, familie zelfs. Heer, ik wil bidden dat wij een voorbeeld mogen zijn van de christelijke vrijheid. En dat andere mensen daar jaloers op gaan worden. En ons gaan vragen, hoe zit dat? En dat wij dan kunnen zeggen dat het Jezus is. Dat de Heere Jezus ons vrij heeft gemaakt. Heer, dank u wel voor die geweldige vrijheid. Amen. We hebben nu een lied. Dan mag het aanbiddingsteam naar voren komen. Ik zie hier trouwens geen glaasje water staan. Dat zou ik wel prettig vinden. Maar alleen een glaasje wijn. Het wordt lied 448. 448. En dat zegt. En
ik dacht 488 trouwens. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet. Het is 448.
Oh.
Ja, dat was een slip op de pen. Van jou dan, blijkbaar.
Het kan allemaal goed komen.
Hij die de Zoon bevrijdt, is waarlijk vrij. Dat lijkt me wel op het thema slaan. 448. Is het een bezwaar om het.
Nee, als gitaar hem heeft, dan.
448, dat lukt wel?
Ja, en moet even de tekst opzoeken.
Ja. Okay. We gaan nu over tot het vieren van het Heilige Avondmaal. En dat past mooi bij deze dagen van herdenken, gedenken en vieren. En als je hier voor het eerst bent en je bent een kind van de Heer, dan mag ik gewoon de vrijheid nemen om mee te doen aan het avondmaal. Ik ga nu eerst even wat een stukje lezen uit 1 Korinthe 11. En ik ga iets meer lezen dan gebruikelijk. Want Paulus geeft daar een voorschrift over het avondmaal. En dan vind ik het ook wel leuk om ook de voorgeschiedenis eventjes te lezen. Want dan weet je ook waarom hij dat geschreven heeft. Dus 1 Korinthe 11. Even kijken. Vanaf vers 17. Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Nou, dat is natuurlijk geen goed begin wat Paulus zegt. Om te beginnen. Ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is. Zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf. Zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. En dan gaat hij uitleggen over het avondmaal. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Ik heb het hele stukje even gelezen, want Paulus die tipt even het misbruik aan. Want het was in die tijd blijkbaar gewoonte dat je zelf eten meenam. Ja, hier ligt het allemaal klaar. En dan at de een te veel en de andere dronk te veel. En dan krijg je natuurlijk een onwaardige situatie. En daar is het avondmaal natuurlijk niet voor bedoeld. Trouwens, als hier iemand is die nog iets heeft tegen de ander, die mag dat dan eerst even in orde maken. Zodat je waardig aan het avondmaal kan gaan. Goed. Ik had drie mensen gevraagd. Dini, Ariane en Hanneke. Als die naar voren wil komen, dan kunnen ze het brood gaan uitreiken. En dan zal ik er een zegen over vragen. Nou, zoals ik al gelezen heb, dan brak Jezus het brood. En hij zei, dit is mijn lichaam. En nu wil ik daarvoor gaan bidden. Vader in hemel, dank u wel dat u de Heer Jezus gezonden heeft. En dat zijn lichaam ook voor ons gegeven is. Heer, en dat dit brood daar een symbool van is. Heer, ik wil u danken voor de geweldige genade die u ons heeft betoond. Heer, en het is toch geweldig dat u ons helemaal heeft vrijgekocht. Zoals ik ook in mijn preek heb mogen vertellen. Dat er die ware vrijheid die door Jezus is gekomen. Heer, dank u wel daarvoor. Amen. Als jij deze rij doet, wil jij de middelste rij doen? Als jij dan de verste rij doet?
Your precious love is all I need. I won't give up in what I know. There is a place that is my home. So I will go and I will see him face to face who died for me.
Laten we dan het brood nemen. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens, als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken, zegt de Heer Jezus. En dan gaan Chris, Joke en Greetje naar voren vragen. Dit is Ruimzaal. Wil ik Chris vragen om een zegen over de wijn te vragen.
Ja, bedankt u dat u voor ons aan het kruis om te gaan. Heer, dat u voor ons uw bloed hebt vergoten. Heer, zodat we echt vrij kunnen zijn. Geloven tijdens uw dood. Heer, in deze naam. Amen.
Dan mag u naar voren komen om voor de wijn. gaan we hier even. Vader, dank u wel dat we dit avondmaal mochten vieren. Dat we mogen gedenken wat u voor ons heeft gedaan door uw Zoon Jezus Christus. Heer, dank u wel daarvoor dat wij ook in die vrijheid, zoals Tjerk al zei, dat we daar in die vrijheid mogen leven. Wat u ons die vrijheid heeft gegeven. En Heer, ik bid ook dat we die vrijheid ook zullen gebruiken en niet misbruiken. Zoals Paulus dat de Korintiërs moest waarschuwen, dat dat niet op ons hoeft te zal slaan, Heer. Maar dat wij weten hoe u wilt dat we leven. Dat we ons laten leiden door uw geest. Heer, wilt u ons omringen met uw liefde en uw trouw. Elke dag weer. Heer, dank u wel dat we zo in die vrijheid van u mogen leven. Halleluja. Ik prijs uw grote naam. Amen. Dan mag het aanbiddingsteam weer naar voren. Want die zullen vast een slotlied bedacht hebben. Dan geef ik het nu over aan Aalse.
We willen samen zingen. Zie hoe Jezus. Zie de stroom van Jezus' liefde.
Thank you.
Jan Volkert met onze dienst afsluiten.
Martin, dankjewel voor je verkondiging en voor het leiden van het avondmaal. We komen aan het eind van deze dienst. Na de dienst is er, zijn er nog meer mensen beschikbaar voor een persoonlijk gesprek of voor gebed. Dat zijn vandaag Anke, die met de fluit stond, en Ineke. Na de zegen is er straks ook koffie in de koffieruimte. Daar is iedereen van harte voor uitgenodigd. Ook als u hier vanmorgen te gast bent. We vinden het altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus kom gerust even mee een kopje koffie drinken. Het is gratis. Na de zegen zingen we nog een slotlied. Dat is lied 620 voor eeuwig. Maar goed, wilt u gaan staan voor de zegen? Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst die we zo met elkaar mochten hebben. Dank u, Heer, dat we stil mochten staan bij het voorrecht, Heer, dat we vrij mogen zijn. En vrijheid, we hebben het gehoord, is er in allerlei vormen. Maar Heer, dank u wel dat we ook de diepste vrijheid ook hebben mogen vieren in het avondmaal. Dat we hebben kunnen stilstaan, Heer, bij de vrijheid die u ons geeft in Christus. De vrijheid om te leven zoals u het bedoeld heeft. De vrijheid om te leven in uw dienst. Heer, dank u wel dat we zo ook in uw dienst weer van hier mogen gaan. En zo de vrijheid ook mogen uitleven in ons dagelijkse leven, als we weer van hier gaan. Heer, wil ons daarin ook nabij zijn, wil ons daarin zegenen. Daarom wil ik ook de zegen uitspreken. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Amen. Dan zingen we nu nog het slotlied.
God de Heer die ons leven is, zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs hem die God en vergevend is, zijn liefde duurt voor eeuwig. Kom prijs zijn naam. Zijn trouwe hand en zijn arm vol kracht, zijn liefde duurt voor eeuwig. Oh,
Dank u wel voor uw komst. Een hele goede zondag gewenst. Wij zingen nog een uitzingen, daar bent u hartelijk uitgenodigd. En dat is One Thing Remains.
It never runs out.